Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. In Culturele Bagage hebben we het over wat je absoluut niet mag missen, maar bovenal wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over de aantrekkingskracht van seriemoordenaars. Waarom zijn ze overal en wat is nou de allure van een serie als Jeffrey Dahmer?
Hello, this is Glenda Cleveland. Can you send an officer to the Oxford apartment? Somebody is either being hurt or killed.
What do you want me to do, Miss Cleveland?
Your job.
Can I listen to your heartbeat?
Seriemoordenaars, daar ga ik het vandaag over hebben. En dat doe ik met verslaggever en seriemoordenaar, binger, Haro Kaak. Zeg ik dat goed?
Ja, dat vind ik oké.
Met chef kunst Mark Moorman.
Hoi,
hallo,
Mark. Hi.
En met adjunct hoofdredacteur Chris Buur.
Hallo.
En aan de telefoon is ook met ons Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En wij gaan ook zo met haar praten over de feiten en ook fictie. En hoe die twee te onderscheiden van elkaar als het gaat om seriemoordenaars. Welkom Marieke ook.
Dank.
Ja, nou ten eerste Jeffrey Dahmer. Ik zat een tijdje te worstelen, maar het is toch echt Dahmer en niet Dahmer. Mark, om te beginnen deze serie, wat een ongelofelijke hit was dit jaar op Netflix. Wat voor serie is dat?
Nou ja, om te beginnen is het gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis. Dat is in dit genre wel belangrijk om erbij te melden. Dahmer heeft echt geleefd en zijn misdaden worden hier zeg maar in deze dramaserie tot in de details gereconstrueerd. Ik moet tegelijk zeggen dat ik ook wel enigszins verwonderd ben door de enorme populariteit van deze serie. Want ik vond het zelf best lastig om naar te kijken af en toe. Ja. Het was nou niet iets waar ik me enorm op verheugde om weer in zeg maar de morbide onderwereld van dit verhaal te duiken.
Nee, want dit is ook niet de enige serie of film over Dahmer. Ik telde er geloof ik wel 10. Dahmer, The Jeffrey Dahmer Story, Conversations with a Killer, My Friend Dahmer, een stripboek van een voormalige jeugdvriend, wat ook is verfilmd.
Ja, Dahmer en ook als zijn collega's. Hè? Ja. Netflix heeft er gewoon een soort, ja, die heeft een hele aparte tak opgericht, geloof ik, waarin ze alleen maar dit soort dramaseries en documentaires over echte serial killers produceren.
Hey, en Mark, maar jij geeft aan, je bent zelf eigenlijk ook wel verbaasd over dat deze, nou ja, eigenlijk soort duistere serie zo ontzettend succesvol
ja,
is.
Ja, maar dat is kennelijk heel persoonlijk. Ik voel niet een soort natuurlijke aantrekkingskracht tot dit thema, hoewel ik heb er wel echt veel van dit soort series en films gezien. Maar ik vooral de mate van realisme die je hier ziet in deze serie en de nadruk op de, nou ja, weet je wel, op allerlei de nare details en bepaalde aspecten daarvan, maakte best een lastige kijkervaring, vond ik.
Had jij dat ook, Haro?
De vele keren dat hij op heterdaad betrapt had kunnen worden in de serie en het dan niet gebeurt, dat maakt het ook extra zwaar om te kijken. En ik ging er ook al een beetje in met een gevoel van, moet dit nou weer zo'n serie? Maar wat ik denk dat die populariteit deels te verklaren is door de enorm spannende eerste aflevering. Ja. Waarin je de hele tijd zit te wachten van, hij gaat het slachtoffer straks vermoorden. En dat wordt maar gerekt. Ik zal niet daar alles van vertellen, maar dat heeft een hele bijzondere ontknoping, vond ik. Waardoor ik toch dacht, hey, dit is misschien net weer een andere serie moordenaar serie dan alle andere. En waardoor je dan, 10 of 13 afleveringen gaat kijken en toch op een gegeven moment helemaal klaar mee bent op aflevering 7.
Ja. En waarom, kan jij verklaren waarom Jeffrey Dahmer nou zo'n ideale seriemoordenaar is? Gezien het feit dat er zoveel films en series over hem zijn gemaakt. Wat denk jij wat hem nou...
Ik denk dat hij heel goed past in zeg maar dat idee van, het is eigenlijk een gewone man onder ons. Je ziet het niet aan hem per se. Dat is zo fascinerend voor mensen. Het kwaad ik had ook zoals hem kunnen zijn. Hoe is hij zo geworden? Daar gaat ook een heel groot deel van die serie over. Dat hij als jongetje al roadkill ontleden en zo. En zou dat hem dan zo verknipt gemaakt hebben? Ja. Dat is denk ik iets wat kijk, als iemand echt totaal geschift is, dan is het niet zo interessant om denk ik hem aan het werk te zien. Want dan is het gewoon iemand die zomaar moordt. En hij lijkt een soort van intelligent persoon.
Hmm. En jij, Kees, heb jij plezier beleefd aan Dahmer? Maar je mag het eerlijk zeggen, hoor.
Ik ben bang van wel eigenlijk, ja, als je het zo vraagt. Nou, ik zat net na te denken. De aantrekkingskracht van geweld is eigenlijk altijd hetzelfde. Namelijk er veilig van kunnen genieten. En tegelijkertijd zie je dat in de filmgeschiedenis de manier om geweld in beeld te brengen en spannend te maken vooral zich steeds maar weer ontwikkelt en steeds weer nieuwe grenzen opzoekt. En had je in de jaren 90 bijvoorbeeld Nouvelle Violence, waarbij er eigenlijk heel erg werd geëxperimenteerd met wat kunnen we allemaal aan smerige dingen laten zien en hoe erg kunnen we laten zien hoe pijn dit allemaal doet en hoe verschrikkelijk het is. Lees Reservoir Dogs, waarin je minutenlang zit te kijken naar iemand met een buikwond achterin een auto die kermt van de pijn en het houdt maar niet op. Dat resulteerde uiteindelijk in films als Saw, die dan heel expliciet de hele tijd maar martelporno lieten zien. Dat was op een gegeven moment voorbij, want daar kan je niet meer verder in gaan. En wat Haro net terecht zegt, wat eigenlijk Dahmer vrees ik, als ik het zo bedenk, hoewel ik hem dus beter vind dan dat, maar ook entertaining maakt, is dat het geweld hier eigenlijk heel erg op het ongemak en het eindeloos uitrekken en die zweterigheid en de narigheid en het wordt maar uitgesteld. Dat is ook weer een soort spanning die een vondst op zich is, zeg maar.
Ja, maar je had het net over Saul. Ik weet me nog te herinneren dat Saul werd gelinkt aan Abu Ghraib, zeg maar. En eigenlijk aan gewoon de martelingen in oorlogsgebieden door de Amerikanen verricht. En er werd een soort van door filmcritici een link gelegd. En daarom was Saul een soort sign of the times, zeg maar. Hoe denk jij dat Dahmer en alle andere series over seriemoordenaars, wat zouden die kunnen zeggen over waar we nu zijn?
Nou, ik vind het, volgens mij zit er een enorme lijn in nu dat alle series, dat weet ik, ik heb ze helemaal niet allemaal gezien, maar veel films en series, ook de Good Nurse over seriemoordenaars, hebben nu de pretentie om iets te zeggen over de maatschappij, wat ze in de jaren 90 helemaal niet hadden. Dus nu is het eigenlijk heel vaak het systeem dat fout is. Het grappige is dat in de jaren 90, ja, nu kijk je er een beetje op terug van, oh nee, al die seriemoordenaars zoals in Silence of the Lambs of in The Bone Collector of in California of waar dan ook, die de hele tijd maar puzzeltjes achterlieten en dan moesten de briljante detectieven alles weer uitzien te vinden. Dat is nu een beetje geeuwerig, omdat je denkt, ja, Jezus, zo zit het leven niet in elkaar. Maar wat het grote inzicht van toen was, is dat in de jaren 90 goed en kwaad eigenlijk heel dicht op elkaar werden gezet. Het waren allemaal hele anti-morele films. In de jaren 70, 80 werd er enorm met vingertjes gewapperd en had je heel duidelijke verdeling tussen goed en kwaad in films. Ja. Daar hebben we het eigenlijk nu mee gehad, blijkt het. En nu moet het eigenlijk wel ergens over gaan. En Dahmer doet dat ook. Uiteindelijk, ik weet niet of dat een spoiler is, maar die heeft toch wel degelijk iets over de maatschappij te zeggen. En dat zit hem natuurlijk heel erg. En dat wordt echt home gehammerd. Ik bedoel, het is echt duidelijk. Het gaat er echt over dat Dahmer overal maar mee wegkwam, omdat zijn slachtoffers uit een hele andere en nogal genegeerde sociale klasse kwamen. Namelijk zwarte gays. Ja, dat zo'n film zegt iets over de maatschappij en heeft ook echt die pretentie. En dat is wel nieuw.
Dus jij zegt de marginalisatie eigenlijk van die groep staat best centraal in Dahmer. En daarmee
vind
is het
wel,
meer systeemkritiek dan lekker griezelen bij een
afschuwelijke
man.
Nou ja, in ieder geval vond ik uiteindelijk die balans wel goed. Je ziet die film ook een beetje zoeken. En het nare is wel dat Ryan Murphy die serie gemaakt heeft, wat een hele succesvolle, maar ook hele, wat mij heeft het hele rammelende maker is, die evenveel verschrikkelijke dingen als goede dingen heeft gemaakt. Ja, die heeft dan nu weer aangekondigd dat hij een hele catalogus gaat maken van monsterfilms. Dat je denkt, oké, na Dahmer, yes, dit was lekker. Naar de volgende. Dat knalt mijn hele theorie weer overhoop, vrees ik dus.
Ja, ja.
Maar ik vond hier die balans heel erg goed eigenlijk, toch. Ook, er is één aflevering in Dahmer die helemaal ineens helemaal gaat over een van de slachtoffers. En dat is een heel mooi psychoportretje van een dove, zwarte, gaye jongen. Ontroerend en mooi. En dan denk je, oh ja, dat is heel goed getroffen dit.
Jij knikt, Haro.
Ja, ik vond dat ook een hele mooie aflevering. En tegelijkertijd vond ik het ook wel, ze proberen allerlei dingen aan te kaarten. Bijvoorbeeld ook de glorifying of a killer. Dat hij krijgt een fanbase als hij bekend wordt als killer. Ja. En dat maakt deze serie ook weer erger, zeg maar. Ja. Het heeft een soort heel ironisch aspect van kijk ons dit aankaarten.
Ja, en het tegelijkertijd doen.
Ja, en het tegelijkertijd doen. De mythologisering maken ze erger.
Ja. Ja, dat is waar. Het is een beetje zoals met Pam en Tommy, dat je deed moet zeggen, oh, wat vreselijk voor Pamela Anderson. En tegelijkertijd, lekker, geil.
En Pamela Anderson vond het vreselijk zelf ook, deze serie.
Ja.
En de slachtoffers, de nabestaanden van de slachtoffers van Dahmer hebben weer moeite met deze serie. Daar kom ik zo op. Maar wat we nog wel bij Dahmer ook weer zien, is eigenlijk een soort stereotype seriemoordenaar. Alhoewel Dahmer in het echt natuurlijk heeft bestaan. Namelijk man, wit, getroubleerde jeugd. Een psychopaat die inderdaad onder ons zou kunnen zijn, omdat je hem eigenlijk van de buitenkant niet goed herkent. En we hebben aan de telefoon dus ook Marieke Liem. Als wetenschapper, hoe kijk jij naar deze fascinatie voor seriemoordenaars of naar deze series? Zijn ze waarheidsgetrouw of worden ook stereotypes bestendigd?
Ja, je noemde het net al, hè? Het stereotype van de witte man die dan allerlei dieren ontleedt, die langs de snelweg vindt. Ik denk wat ook wel in dat rijtje past, is bedplassen, hè? En bij zijn moeder wonen en katjes levend begraven. Nou, dat soort werk. Ja, en dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Hè? Dat willen we ook graag zo duiden. Dus ik denk dat met seriemoord dat het een dusdanig extreme gedraging is, dat we dan ook op zoek zijn naar extremiteiten in de vroege jeugd en in de adolescentie. En vanuit de wetenschap is de werkelijkheid wat heterogener dan dat, hè? Dan alleen maar dat type. Het is wel zo dat we daarin een aantal karakteristieken terugzien. Het merendeel van de mensen die bekend zijn als seriemoordenaar, die zijn man en die hebben een bepaalde, tussen een bepaalde leeftijd. Maar daar houdt het wel zo'n beetje op.
Ja, ik snap het. Die nieuwsgierigheid die wij nou als kijkers hebben, waar komt die nou vandaan? En wat zegt dat over jezelf als je heerlijk verlekkerd met een biertje en wokkelchips naar martelscènes van Dahmer zitten kijken?
Het idee dat je in een achtbaan zit. Hè? Dus je zit veilig in de gordels. Dus je weet dat je er niet uit kan vallen. Maar tegelijkertijd voel je die kracht op je buik. En kan je je daarin helemaal laten gaan. Juist omdat je veilig vast zit.
Mag ik ook nog één vraag stellen?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, nee, ik vroeg me nog af. De maatschappij is natuurlijk over de jaren heen steeds veiliger geworden. Het criminaliteit en moordcijfer is omlaag gegaan. Tegelijkertijd zijn mensen zich steeds onveiliger gaan voelen. Eén theorie is dat de nadruk in de media en in de cultuur op excessief geweld en zeg maar true crime daar een rol in speelt. Hoe zie jij dat?
Ja, ik zie dat zeker. Ja, en het is goed dat je dat noemt. Want inderdaad, het moordcijfer is nog nooit zo laag geweest zoals nu. Moet ik eigenlijk afkloppen. Maar we leven in een enorm veilige tijd. En dit staat ook al bekend als een veiligheidsparadox. Want we zijn steeds veiliger, maar we voelen ons steeds onveiliger. Waarmee inderdaad niet alleen excessief geweld heel erg wordt uitgelicht. Dat ben ik met je eens. Maar we zien ook dat relatief handelingen die voorheen niet als gewelddadig werden beschouwd, nu wel als geweld worden gezien. Bijvoorbeeld aan intimidatie, straatintimidatie of microagressie. Dat zijn dingen die we nu als echt grensoverschrijdend ervaren, terwijl we dat in de jaren 90 nou verre van gewelddadige of als agressief gedrag bestempelden. Dus ik denk dat het beide kanten op werkt. Zowel het uitvergroten van excessief geweld en daar veel aandacht aan besteden, als het uitvergroten van zaken die we relatief niet gewelddadig vonden, maar nu wel gewelddadig vinden.
Ja, heel erg bedankt Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Die achtbaan dus waar je in zit. Herken jij dat, Haro? Dat heerlijke gevoel van helemaal veilig en vastzitten en ondertussen de meest enge dingen meemaken?
Ja, ik denk zeker wel dat daar een element in zit. Dat klopt, ja. Zoals zij net ook omschreef van, we zijn steeds verder afgedreven van geweld. Waardoor denk ik ook onze fascinatie voor geweld, omdat het zo ver van ons afstaat, groter wordt. En ook onze afschuw misschien van. Maar dat je het dus juist in zo'n veilige context dan kan beleven. Ja, die verleiding wordt groter, denk ik. Ja.
Hey, en het woord glorificatie viel al even eerder in deze uitzending. Ik vroeg ook me af, waar is bij jullie ligt het onderscheid tussen het glorificeren of het ophemelen van seriemoordenaars en het integer en artistiek in beeld brengen van geweld? En slaagt deze serie daar dan in?
Ja, ik weet.
Het is een moeilijke vraag.
Ja, nee, ik moet even buiten deze serie omdenken aan een recente film die op Netflix staat, The Good Nurse. Ook gebaseerd op een waargebeurde verhaal van een verpleger die zorgde dat de infuuszakken vergiftigd waren, zodat de andere verplegers die de infusen toedienden eigenlijk medeplichtig werden aan de dood van de patiënten.
Ja, misschien wel de grootste seriemoordenaar van de Verenigde Staten, deze verpleger.
Ja. Maar in die film, gemaakt door Deen Tobias Lindholm, wordt niet zozeer ingezoomd op zijn psychologie. Eigenlijk kom je heel weinig te weten over het motief van deze man, maar wordt veel meer stilgestaan bij van hoe werkte dit? Hoe werken ziekenhuizen eigenlijk? En waar ligt de verantwoordelijkheid voor dit soort gedrag? Vooral als je erachter komt, ook allemaal waar gebeurt, dat ziekenhuizen hem, zodra ze maar het gevoel hadden dat hier iets mis aan het gaan was, hem lieten plaatsen naar een ander ziekenhuis, de dossiers sloten, zodat hun eigen verantwoordelijkheid meteen gemaskeerd werd.
Ja.
En het is duidelijk dat de maker daarop aanstuurt van je hebt de dader, wat hier al een ingewikkelde notie is vanwege die getrapte moorden die hij pleegt. Maar je hebt ook de institutionele daders. En dat zijn de instellingen die hem met dit gedrag hebben laten wegkomen. En dat vind ik wel een soort hele interessante nieuwe benadering. Die eigenlijk helemaal geen glorificatie is van. Maar het is het aantonen van iets heel schrijnends.
Maar vond je dan dat Dahmer wel werd geglorifieerd?
Nee.
Is dat een woord?
Nee, behalve natuurlijk dat een schandalige reputatie op een bepaalde manier. Want ook Dahmer leefde natuurlijk in de marge en werd toen infamous. Hè? Dus daar zit het woord famous in, maar dan de omgekeerde versie daarvan. Maar dat is wel een vorm van roem op een bepaalde manier. En dat zie je ook wel gewoon bij andere echt bestaande seriemoordenaars gebeuren.
Ja, dat het een soort, bij gebrek aan beter woord, een soort seksappeal of rocksterrenachtig iets krijgt, een beetje. Of dat element zit eraan. Ja, ik vind het heel moeilijk te ontwarren, want tegelijkertijd hebben al die films, ook die uit de jaren 90, een enorm gevoel van goed en kwaad, toch uiteindelijk. Dus het is nooit dat je nou echt denkt, yes, die seriemoordenaar vond ik eigenlijk wel een gaaf figuur. Of zo. Dus
nee.
In die zin kan het niet. Maar er zit wel. Het wordt, en dat gebeurt bij Dahmer, vrees ik ook toch wel een beetje. Het wordt toch op een manier wordt hij ook wel aantrekkelijk gemaakt. In Dahmer zit dat erg in. Natuurlijk weer die eeuwige verliefdheid op jaren 80 kapsels en dat soort dingen.
Maar begint het er al niet mee dat als je iemand laat spelen door in dit geval een aantrekkelijke acteur. En dat zie je natuurlijk bij andere fictieversies van seriemoordenaars ook.
Ja, zoals bijvoorbeeld in Extremely Wicked, Shockingly Evil en Vaal, waar Zac Efron dan
Zac Efron,
Ted Bundy speelt.
People.
Ja, of All People, ja. Nou was Ted Bundy inderdaad een knappe man, maar
ja.
Daar is dan toch iets ongemakkelijks bij zo'n casting, toch, Gero?
Ik vind Dahmer overigens helemaal geen knappe acteur. Niet in deze rol. Maar
nee.
En ik vond ook de kritiek gek dat hij te charismatisch zou overkomen. Dat vond ik ook helemaal niet. En er zit soms ook een beetje een misvatting in de gedachte dat inzoomen op iemands motief, hè, het verklaren waarom hij zo geworden, dat ook het goed praten is. Want begrip is niet per se hetzelfde als
rechtvaardiging. Nee. Helemaal niet. En ik had zelf het idee dat Dahmer wordt dus besteedt heel veel aandacht aan zijn achtergrond en allerlei dingen die er mis hadden kunnen gaan. Ik zelf had het idee dat de serie heel duidelijk aan het eind zegt, we komen er niet uit, mensen. Maar daar verschillende meningen geloof ik over. Maar volgens mij is de serie heel demonstratief van we hebben jullie nu allemaal puzzelstukjes aangereikt, maar het feit dat die puzzelstukjes die komen helemaal nergens samen. Dus er is niks te verklaren en dat heeft ook helemaal geen zin in dit geval.
Over Dahmer is dus wel ook veel kritiek geuit in de media. Onder andere door nabestaanden van slachtoffers die zich heel, heel erg onveilig en onprettig hebben gevoeld bij het kijken. Of het gevoel hebben gehad dat hun grootste trauma eigenlijk verwerkt tot een achtbaanervaring van anderen. Hoe kijken jullie naar die kritiek en wat zouden makers kunnen doen om die verhalen, het perspectief van nabestaanden ook mee te nemen in hun kunst?
Die nabestaanden die zeiden van we zijn niet eens gecontact over dat weer sprak Ryan Murphy later van ik heb wel die van de familie benaderd, dus dat vond ik lastig. Maar toen het mij heel erg binnenkwam, om het zo te zeggen, was toen ik een filmpje op Twitter zag waarbij de serie werd gelegd naast een rechtbankopname van een zus van een slachtoffer die helemaal losgaat in de rechtbank op Dahmer. En toen werd het laten zien, kijk hoe goed het lijkt op de echte situatie. Toen dacht ik van wauw, ja, dat is zo knap gespeeld. En toen reageerde familie van dat meisje die letterlijk dat mee had gemaakt. En van ja, wij vinden dit dus helemaal niet leuk dat het zo erop lijkt. En we zijn totaal geretraumatiseerd. En daar, ja, daar kan je dan wel echt iets bij voorstellen, zeg maar.
Ja, een soort reconstructie van hun ergste moment. Ze daar weer.
Ja, kijk hoe knap het erop lijkt. Ja.
Ja, je zou proberen de geest van de werkelijkheid terecht te kunnen doen door de werkelijkheid helemaal om te draaien. En je inderdaad niet zo. Want het heeft iets van aanranding. Dat je zonder de mensen te contacteren het gewoon bestaand materiaal heel erg goed gaat zitten naspelen.
Ja.
Dat is heel rapey bijna en heel onaangenaam dat je dat doet. En dan snap je heel goed dat de nabestaanden dit vreselijk vinden. Dus je zou kunnen denken, nou, misschien moet je omwille daarvan eigenlijk verder van de werkelijkheid vandaan gaan zitten met je film en niet de hele tijd al die gebeurtenissen zo nauwgezet reconstrueren. Maar dat wordt dus weer moeilijker gemaakt doordat de fascinatie zo ver gaat dat Netflix de hele tijd ook nog eens keer de echte documentaire erachter aansmijt, waarbij ik me afvraag of die makers dan niet een soort plicht voelen om het inderdaad juist weer allemaal zo realistisch te doen. Want na The Good Nurse kreeg je dus meteen, ik weet niet hoe die documentaire heet, Confessions of a Killer Nurse of zoiets. Killer Nurse.
Ja.
Waarbij je dus meteen inderdaad, en je krijgt meteen het plaatje van de echte vrouw waar je de hele tijd in fictievorm naar hebt zitten kijken. Je kan bijna niet nalaten om te denken, ja, ik wil nou toch eigenlijk ook wel even weten hoe het echt zit. Vind ik een rare dubbelslag eigenlijk, want voor drama kan dat, ik bedoel, Ryan Murphy of weet ik veel wie, die weet natuurlijk ook dat er ook allemaal echt materiaal bestaat. Dus de neiging om het dan weer allemaal zo goed mogelijk na te doen is weer heel erg groot. Maar de vraag is denk ik wel of dat nou zo verstandig is.
Maar wat je misschien wel zou kunnen doen is het perspectief van de slachtoffers als uitgangspunt nemen voor een volgende serie of film.
Ja.
En vanuit hun visie en uit hun blik het verhaal vertellen.
Ja,
zou dat misschien toch niet een interessante toevoeging kunnen zijn?
Een documentaire vanuit slachtoffers misschien.
Bijvoorbeeld, ja.
Hoewel je weer kan afvragen in die ene aflevering over de slachtoffer van die dove zwarte jongen. Of die familie daar nou blij mee was, dat het helemaal uit zijn perspectief. Was die familie er blij mee?
Nee, dat kan je zeker afvragen.
Ik heb ze
even
gebeld. De familie was heel erg blij.
Ja, zeker. Ik heb ze hier aan de lijn. Nee,
dat weten we dus niet. En dat blijft natuurlijk altijd ingewikkeld. Omdat, ja, ik denk van de regisseurs zijn ook niet verplicht om alle mensen te contacteren of te betrekken in hun projecten. Maar dat is toch een ongemakkelijkheid waarmee je dan achterblijft.
Ja, zeker. Nou ja, een heel ander voorbeeld is natuurlijk Johnny Rotten, die woest was dat hij niet was gecontacteerd over de serie over de Sex Pistols. Maar dan denk je, ja, hé, natuurlijk, je zou alleen maar in de weg hebben gelopen.
Ja.
En dat aspect zit er helaas wel in. Want als je te vroom gaat zitten doen en iedereen maar recht wil zitten doen, dan kom je ook misschien dramatisch niet tot iets goeds. Maar ja, in het geval van nabestaanden van slachtoffers denk ik wel dat je ergens een heel ander level betreedt. En dat het misschien helemaal geen kwaad kan om heel goed na te denken over wat het voor die mensen betekent. En dan heb ik niet het allergrootste vertrouwen in Ryan Murphy, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Nou ja, misschien vooral door zijn aankondiging dat hij na het succes van deze serie gewoon met een hele serie van dit soort...
Ga jij dat kijken, Haro? Want je vertelde me eerder dat jij toch wel heel veel van dit soort films en series hebt gekeken.
Ja, ik heb echt een true crime verzadiging te pakken, denk ik.
Okay.
Dus bij deze zag ik er al een beetje tegenop van tevoren. En toen was ik toch hooked en heb ik het met een vies gevoel afgekeken. Dus ik denk voorlopig dat ik het even laat liggen.
Ja, maar je moest daarna even echt douchen en weer bijkomen. Goed, morbide nieuwsgierigheid en de aantrekkingskracht van seriemoordenaars, die blijft voorlopig nog wel eventjes in ons en onder ons. Dit was Culturele Bagage. Volgende week zijn we hier weer terug en dan gaan we het hebben over muziek. Waar luisterden we allemaal naar in 2022? Hoe kan het eigenlijk dat Antoon de meest gestreamde artiest is? En hoe belangrijk is TikTok voor een hele nieuwe generatie artiesten? Montage en redactie is gedaan door Sofie en Robin, eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.